Welkom bij Moekes de podcast. Ik ben Marloes de Rooij.
En ik ben Simone Plukkel.
En beide zijn wij kerstverse moeder.
In deze podcast delen we graag alles met je rondom het moederschap. Zowel de dingen die goed gaan, als onze bloopers en natuurlijk alles daartussenin.
Een eerlijk kijkje in ons chaotische, maar vooral ook hele leuke leven. Als Moeke.
Ik denk wel, je hebt je haar in het midden anders.
Ja, dat valt nu in het midden.
Leuk. Had je hier tijd voor?
Tijd voor gemaakt. Want ik dacht, ik moet echt voor Thailand naar de kapper.
Ja.
Want ik was de laatste keer geweest in mijn verlof, voordat Melle er was.
Ja, dat was lang geleden.
Dus ja, dat was lang geleden. En toen, ik ben naar Bijtjes?
Ik ook al een keer geweest. In Utrecht, ja.
Dus dat was heel leuk. En ze hebben echt verstand van. Dus ik ging helemaal vragen van...
Mijn oorbel zit niet goed.
Oh, thanks. Van wat ze dachten dat leuk was en zo. Mm-hmm. Dus ze hebben echt...
Ik moet ook meer even plannen.
Ja, het is echt leuk. En ze hebben van die last minute afspraken. Dus ik heb het niet ingepland.
Maar gewoon...
Dan laten ze 's ochtends
op Insta. En dat is gelukt met baby. Weten.
Nou, mijn moeder was oppassen die dag.
Oh, chill.
Dus ik heb gewoon, toevallig, zeg maar... Ja. Dus ik dacht, ik moet dit gewoon doen. Wat is dit? Wat is dit?
Een kurkuma-sapje, zeg maar. Ik heb dit net bij Ecoplaza besteld.
Ik dacht
gewoon lekker gezond. Het is echt heel...
Oh!
dit is geen sluikreclame, hoor. Dit is gewoon dat ik dacht, oh lekker, kurkuma-sapje, goed voor je.
Oh, het
voelt, maar het
lekker.
Voelt wel goed voor je.
Maar het ziet er zo lekker uit. Maar het is echt niet lekker. Ik ga het tegen.
Boost je immuunsysteem. Goed.
Nieuwe aflevering.
Ja.
Welkom.
Nummer, ik weet het even niet meer.
10.
Want ja, we zijn een beetje vooruit aan het opnemen.
Ja.
Maar we hoeven niet te lang bij stil te staan. Maar op het moment dat jullie dit luisteren, is hij een maand geleden opgenomen.
Ja, omdat ik een maand naar Thailand ga.
En ik 2 weken naar Frankrijk. Maar vooral jouw schuld dat we een maand vooruit moeten nemen.
Ja, en ik heb geen zin. Ik hoop dat we dat nooit hoeven te doen. Dat je zo op afstand moet gaan opnemen.
Nee.
Natuurlijk, als het een keertje moet, is dat prima. Maar ik vind dat toch altijd minder...
Minder leuk.
Minder leuk, minder fijn.
Minder spontaan. Minder, ja, toch een
en
andere energie.
Soms echt wel die vertraging van de lijn. Dus dan moet je echt goed gaan editen. Ja. En dat kunnen wij niet.
Nee, we doen een beetje houtje-toutje. Nee, dus dat is wel... Maar het idee is wel na Thailand, zeg maar. Of eigenlijk over het algemeen dat we opnemen en dan een paar dagen laten publiceren. Dus
ja,
dat is hoe we het eigenlijk willen doen.
Echt gewoon in de week de hele tijd meegaan, soort van.
Ja. En maar nu nog even niet. Nee. Daar beginnen we dan in maart mee.
Ja.
Eigenlijk zouden wij meegaan naar Thailand. Of niet, dat was het originele idee, oorspronkelijk idee tijdens verlof. Van als er baby's zijn, dan gaan we met z'n allen naar Thailand.
Ik weet ook nog dat jij zoveel enthousiaster nog was dan ik. Terwijl ik dacht, misschien moeten we even kijken. Dat ik zei van, joh, wacht maar even, want jij was toen nog zwanger.
Ja. Nou, toen kwam de baby, kwamen Melle en Jip. En toen bleef het idee natuurlijk. Maar toen kreeg ik een beetje,
koudwatervrees.
Onder andere omdat we best wel een intense start hebben gehad. Maar dan gaan we, dat is zo direct een bruggetje naar het onderwerp. Maar voordat, onderwerp van vandaag is borst- en flesvoeding en kolven en alles wat daarbij komt kijken.
Ja, en borstweigeren, flesweigeren. Ja.
Maar voordat we daarin duiken, willen we... Even terugkijken naar... we hebben vragen binnengekregen.
Ja.
Naar aanleiding van het publiceren van onze bevalverhalen.
Ja. Want, hoe vond jij het?
Dat is spannend.
Spannend.
En ik ga heel eerlijk nu even vertellen dat er ook zelfs een klein stukje is uitgeknipt.
Ja.
Wat jullie mogelijk niet eens hebben gemerkt. Maar,
ik hoop het niet. Dan hebben we het goed gedaan.
Omdat ik beschreef iets, zeg maar... wat ik achteraf dacht, vind ik toch iets te intiem. Iets te visueel.
Ja.
maar los van dat vond ik het onwijs kwetsbaar. Maar ik heb alleen maar hele coole reacties gekregen. En jij volgens mij ook.
Ja.
En de kijkcijfers, luistercijfers liggen er ook niet om.
Nee, echt bizar. Wij dachten echt, oké, we doen onze 2 bevalverhalen tegelijkertijd online. Want heel veel mensen zullen het niet zo boeien hoe onze bevalling ging.
Dus dan hoeven ze niet 2 weken te wachten op een nieuwe podcast.
Precies. En ik hoorde ook bijvoorbeeld van collega's die dan zeiden van... weet je, je bevalverhaal...
Hoef je niet per se te horen.
Nee. Ik dacht, dat snap
prima.
Ik.
Prima, ja.
En helemaal als je bijvoorbeeld zelf geen kindermensen hebt... of je hebt al, heel lang kinderen... whatever. Maakt het niet uit. Dus wij dachten, dat willen mensen niet...
Ze zijn het best beluisterd tot nu toe.
Ja. Ja,
dus dat is echt
bizar.
Cool. En
echt leuk.
Ja, echt heel erg leuk. Dus ik ben heel blij dat we het hebben gedaan.
En ik vind het ook heel leuk, want ik krijg echt ook reacties. Ook van vriendinnen, maar ook van mensen die ik vaag ken of die ik niet ken. Met, ik herkende dit in je bevalverhaal. Ja. Ik herkende dit en wat vet dit. En echt
ik had zelfs complimenten gekregen van iemand die zei... Ik heb gewoon weer zin om te bevallen. Ik dacht, dat is wel,
dat is
wel heel
bizar.
Cool.
En ik kreeg ook een compliment, vond ik ook heel leuk, dat het heel fijn gestructureerd was verteld.
Ja.
Dat was wel een beetje ons doel.
Ja, zodat je ook wel
dat we
mee kon...
dat je echt mee kon gaan in het verhaal. En dat het niet zo'n soort van hak op de tak chaos verhaal was.
Hoe bevalling wel een beetje voelt, eigenlijk. We hadden een paar vragen binnengekregen.
Ja. Ik denk eentje leuk om nu eruit te lichten. Ja. En dat is, zouden wij iets willen veranderen aan de bevalling? Zoals bijvoorbeeld de plek.
Ja, iets veranderen.
Maar wat zou je misschien, eerst algemeen, zou je iets willen veranderen? Kijk, je hebt natuurlijk nooit, ik kan nooit helemaal precies...
Nee, ik zou wel volgende keer echt heel graag thuis willen bevallen. Want ik heb natuurlijk ziekenhuisbevalling gehad. En ik wil ook wel ervaren hoe het thuis is. Ja. Dus dat lijkt me heel fijn als dat de volgende keer zou kunnen. En mocht ik toch wel weer in het ziekenhuis belanden en bijvoorbeeld aan die weeënopwekkers moeten, dus aan de synthetische oxytocine, dan zou ik met de ervaring van nu, zou ik een volgende keer op een gegeven moment willen proberen om de weeënopwekkers uit te zetten en te kijken of mijn lijf eigenlijk zelf al weeën heeft.
Ja.
Mijn lijf had natuurlijk weeën daarmee, maar zeg maar of mijn lijf het zelf oppakt.
Ja.
Dat zou ik een leuk experiment vinden.
Ja.
En nog een derde ding, ik zou, als ik een nachtje zou moeten blijven, de baby meteen huid op huid nemen.
Ja.
Dat heb ik wel meteen gedaan, maar meer ook mee slapen.
Ja, ook al zeg maar ziekenhuis... niet na een uurtje weer in het bedje doen.
Nee, want nu lag Jip in een bedje naast ons voor een paar uur. Prima, want dat is ziekenhuisprotocol. Want ze zeiden gevaarlijk, gevaarlijk. En dat was ik ook mijn eerste kind, dus ik vond het ook allemaal dat ik dacht, ja, wie weet, is het allemaal heel spannend als je op me ligt. En nu heb ik daar zoveel ervaring mee. Ik denk, wat het ziekenhuis ook zegt, volgende keer gaat de baby gewoon op mij liggen. Zo lang mogelijk zo, zeg maar. Ja. Hij ligt standaard op me, tenzij.
Ja.
Dat voel ik heel sterk.
Snap ik.
En jij?
Ik zou denk ik wel... Stel nou dat ik de volgende keer... Ik weet helemaal niet namelijk of dat logisch is. Dat, volgens mij kan je tweede bevalling er heel anders uitzien.
Klopt. Doe maar we dan weer een behalve over haar.
Mijn persweeën namen natuurlijk af. Of waren niet heel sterk. Nee. Of ik weet ook niet... Ik kan het ook niet meer helemaal soort van recallen. Soort van helemaal terughalen wat er precies is gebeurd. Maar ik heb niet die pure oorkracht gevoeld van wow, alsof je aan het poepen bent of aan het overgeven bent. En je lichaam doet het vanzelf, zeg maar. Je kan het niet tegenhouden. Dat heb ik niet gevoeld.
En lijkt je leuk om dat volgende keer te voelen?
Lijkt me leuk om dat te voelen. En als ik het niet voel, ben ik dus benieuwd, kunnen we daar nog op wachten? Dus kunnen we, want soms komt de persweeën
duurt dat heel,
ook pas
heel
na
lang.
Een uur.
Ja.
En ik denk wel dat de verloskundige die we hadden echt super goed daarin was. Dus als in, ik denk niet dat zij heeft gepusht terwijl het niet nodig was. Maar ik ben wel benieuwd... Op zich ging het nog heel goed met de baby, zeg maar. Dus het was niet per se nodig. Maar aan de andere kant... Ja, ik was natuurlijk wel al 18 uur bezig. Ja. Dus ik was natuurlijk ook aan het uitputten. Dus ik kan me ook voorstellen dat het ook wel goed was om wel door te gaan. Dus ik heb dat is niet een hele harde.
Maar nee, maar het lijkt...
Ik zou wel benieuwd zijn. En misschien dan toch in bad bevallen. Ik denk niet dat ik nog een keer per se op de baarkruk... Ja, was ook wel weer fijn.
Ik kan wel dat aanraden, hoor. Want als ik weer thuis ga, wil ik sowieso dat bad wat ik in het ziekenhuis had.
Ja.
Wil ik echt
thuis. Ik wil dan ook echt bevalbad. Ja, dus nu heb ik al het idee dat ik dat bij de volgende zou willen.
Mm-hmm.
Maar denk jij niet dat, zeg maar, komt er niet misschien een extra druk nu te staan op een eventuele tweede bevalling? Omdat je dan een soort van alles wil hebben wat je nu bijvoorbeeld niet had?
Weet ik niet. Ik denk dat je er eigenlijk hetzelfde in moet gaan. Je bent natuurlijk al bevallen, dus in die zin weet je wat er... je weet hoe het is, hoe het een beetje voelt als het kind eruit komt.
Ja.
Maar ik zou er denk ik weer net zo blanco proberen in te gaan, omdat je weet letterlijk niks.
Nee.
Het kan hetzelfde gaan, het kan langer duren, het kan korter duren. Je kan zelfs eindigen met een keizersnee, of je weet niks.
Dus, waarschijnlijk is het korter, tenminste dat is meestal.
Maar, nou goed, maar zover zijn we nog niet, want daar gaan we nog niet aan beginnen. Maar leuke vraag.
Dat komt ooit wel een podcast voor, willen we een tweede?
Mijn thee is trouwens nu al op, dus wil je me even die fles aangeven, dan top. Dan gaan we nu over naar het onderwerp.
Naar borst- en flesvoeding.
Ja.
En ik denk, waar we mee kunnen beginnen, is dat we sowieso allebei heel graag borstvoeding wilden geven.
Ja.
Dus dat is natuurlijk wel een keuze die je eigenlijk...
Is handig, denk ik wel, om van tevoren te maken. Want ik heb gezegd, ik wil het wel graag proberen.
Ja.
En ik voelde wel, ik wil het echt heel graag proberen. Ik denk dat je dat ook wel helder voor jezelf moet hebben. Want aankijken, nou ja, als je aankijken kan hoor. Maar...
Aankijken kan, maar ik denk dat je dan eerder opgeeft.
Ja, dat denk
omdat
ik ook.
Omdat het best wel pittig kan zijn.
Ja. Dus we hadden wel van, kijk, we wilden het allebei proberen. Het leek ons wel mooi.
En we hebben allebei daar ook een voorbereiding voor gedaan.
Ja.
En dat zou ik echt aanraden. Ja.
Want het is echt gewoon een vak apart, zeg maar, borstvoeding.
Je moet echt gewoon dingen weten, hoe je moet starten, hoe bepaalde dingen gaan. Tuurlijk krijg je die hulp misschien ook wel van je verloskundige,
en ook wel van je kraamhulp
en ook wel van je in het ziekenhuis.
Ja.
Maar het kan net zijn dat daar gewoon niet iemand rondloopt met de meeste kennis. Bijvoorbeeld mijn kraamhulp zei, hey, ik heb wel wat borstvoedingskennis, maar niet heel veel. Dus fijn als je een lactatiekundige langs laat komen en mag ik dan ook blijven luisteren, want daar leer ik ook weer van. Dus zij gaf het gelukkig aan dat zij...
Ja, want anders, de start namelijk is mega belangrijk.
Ja, dus de start is echt, echt
mega belangrijk. En wij hadden een cursus gedaan van Teddy Roorda. Dat is een hele bekende lactatiekundige uit Culemborg. Dat is een online cursus.
Ja.
En nou, voor een paar tientjes geloof ik zo van echt de investering waard. Online modules die je dan kan volgen. En dan leer je gewoon alles over borstvoeding. En dan, ja, dat is gewoon, vonden wij allebei een hele fijne start.
Wat ik denk het fijnste vond om te leren bij haar was... En hoe het aanleggen werkt. Mm-hmm. Dus echt houdingen met arm en zo. En hoe, hand.
De vorm van de borst.
Hoe inderdaad kun je je borst helpen voor zo'n voorvormen. Voor het mondje, bla bla. En ik vond het heel erg fijn. Ze had zo'n soort van, ze heeft een kraamplan.
Kraamchecklist. Per dag.
Ja. Ja. En daarin kwam gewoon zo erg naar voren. Waar soms mensen met minder kennis heel erg op hameren. In die eerste 3 dagen van... Hij krijgt niet genoeg binnen, hij moet meer melk drinken. Dat zij gewoon zegt, het is super logisch dat de eerste 3 dagen gewoon er maar druppeltjes uitkomen.
Want de maag van de baby is ook maar 5 millimeter grootte. Dus er hoeft ook nog maar heel weinig in het begin. En dat groeit wel snel.
Precies.
Maar als er dus dat druppels, dat eerste, die eerste melk...
5 milliliter, toch?
Ja, wat zei ik?
Millimeter.
Milliliter. Goed. Die paar druppels colostrum, dat is de eerste melk. Die hele vettige, dikke melk. Dat is dus speciaal ook vettig, zodat het sneller vult.
Ja. En
dat het,
ja, en ik heb bijvoorbeeld... ik heb mijn eigen melk niet gezien. Dus zeg maar, ik heb gewoon borstvoeding gegeven. En ik had geen idee of er wel wat uitkwam. Want ik kon het niet zien. Nee. Want ik kon het... Ja, ik ging niet hem loskoppelen om te kijken, komt wat uit. Want dan, ik wilde dat hij alles had. Dus het is echt... Je moet echt vertrouwen.
Ja.
En het is gewoon heel fijn dat... Teddy in die checklist dan heeft staan. Op dag 1 heeft een baby eigenlijk helemaal geen honger. Maar leg zoveel mogelijk aan. Doe zoveel mogelijk uit
om je melkproductie op gang te brengen. Ja, echt elke 3 uur. Allerliefst.
Ja, echt. Meer. Echt verzoek. Dus ik deed echt zodra Madden zo dat het hoofdje ging draaien. Of een beetje zo ging zoeken.
Oh. Ja, wat een baby doet. Zeg maar, als hij geboren wordt zijn die reflexen zo sterk. Dan heb je... Ja, het begint, je hebt verschillende gradaties van hongersignalen. Ja. Maar het begint inderdaad met een beetje zo als soort specht. Zo.
Jij noemde dat een specht.
Ja, want zeker als ik dan Jip zo op mijn borst had. Stel even voor de kijkers, als dit dan mijn borst is en ik ben Jip.
Ja.
Ging Jip echt zo, oh nee, niet mijn hand bewegen. Echt zo als een soort specht, zo zoeken, zo heen en weer.
Ja, Melle ging inderdaad een beetje zo heen en weer. En het is bizar, want je hebt die baby op je. Je moet dat nekje ondersteunen. Mm-hmm. Dat nekje is helemaal niet sterk en dan hebben ze honger. En dan bam,
gaat het alle kanten op. En ook handjes in de mond. En uiteindelijk is het laatste hongersignaal als huilen. En dat wil je eigenlijk voorkomen. Want dan is het zeg maar, dat is de laatste poging van een baby om aan te geven, ik heb honger.
En
je
wil gewoon liever... En ook wel vaak een beetje zo met de tong zo.
Al echt op dag 1 of wat later?
Ik denk later.
Ja.
Maar goed, dus ja, eigenlijk zo op verzoek zoveel mogelijk aanleggen.
Maar
dus
als
minimaal om de 3 uur.
Ja, precies.
Maar liefst vaker.
Ja, en dat is echt, dat is cruciaal. Want daar is bij mij, denk ik...
Ja, dat wil ik vragen.
Ja, en ik denk dat we daar makkelijker... Ik denk dat daar bij mij mogelijk wat is misgegaan. Of mogelijk dat dat mogelijk invloed heeft gehad
want
op hoe het verder is
gelopen. Hoeveel heb jij in de eerste nacht of in de eerste uren gevoed dan?
Ja, het is een beetje een blur voor mij. Ja. Dus Jip werd om 1 uur 's nachts geboren en toen hebben we meteen geprobeerd aan te leggen. Ik wilde eigenlijk die borstcrawl doen. Ja. Dus Jip zeg maar hier neerleggen en een baby die heeft een natuurlijk instinct om dan naar boven te kruipen. Maar ja, toch... Niet de tijd genomen. En vond het ook wel prima. Dus een beetje naar
mijn... Bij mij lukt dat ook niet. Op een gegeven moment na een half uur zeiden ze van... Hé, je placenta is er nog niet. Zullen we hem aanleggen? Want dan komt je placenta in. Toen dacht ik ook, joh, prima.
Weet je, ja.
Ik had wel zo'n levenloze, niet letterlijk. Ja. Maar zo'n baby die denkt...
Ik help je wel gewoon.
Idee,
Ik had dus wel een streep op mijn buik. Zo'n pigmentstreep.
Oh, dat had ik niet.
En ik weet dus niet 100% of het zeker is. Maar volgens mij wel. Dat die streep komt. En als je het niet hebt, is ook prima. Maar als een soort landingsbaan, dat je kind kan zien het contrast waar die heen moet naar de borst.
En je tepels worden ook donkerder.
Ja, echt super vet. En groter. Allemaal groter. Om de baby er naartoe te wijzen. Super vet. Nou, meteen na de bevalling aangelegd. En daarna weet ik het dus niet meer.
Ik weet nog dat jij iets hebt geappt van... Dat jullie rond 3 uur of zo gingen slapen.
4 uur, denk ik. 4 uur 's nachts. En om 10 uur werden we wakker.
Ja.
En ik weet niet, en ik denk het niet, dat daartussen dus... is
nee, precies,
aangelegd.
Want in de eerste 24 uur slaapt een baby nog
heel veel.
En eigenlijk moet jij dan dus je baby gaan wakker maken om te voeden.
Ik heb hier dus geen bewuste herinnering aan. Zeker tussen 5 uur en 10 uur is er niks gebeurd. En we zijn toen nog een dagje in het ziekenhuis gebleven, 's avonds weer thuis. En ik weet gewoon niet meer hoe vaak hij is toen is aangelegd. Arnoud zegt wel een paar keer.
Ja.
Maar misschien was het 4 keer, misschien was het 6 keer. Ja. Misschien. Het was in ieder geval niet voor mijn gevoel niet 8 of meer. Terwijl...
Nee, en ook niet dus in die, in ieder geval niet in die 5 uur die nacht.
Nee, terwijl dat zijn de eerste uren is misschien wel belangrijk.
Ja.
En dat is dus een volgende keer. Ja. Want dit verraadt eigenlijk al een beetje dat ik ben nu gestopt.
Ja.
Je krijgt nu de fles en we zullen zo wat stapjes terug doen van hoe we daar zijn gekomen. Ik denk de volgende keer ga ik daar wel echt heel erg op letten. Want ondanks dat hij de cursus van Teddy had gedaan en ondanks dat ik wist dat je dit allemaal weet, in the heat of the moment, je hebt net een baby gekregen, was dat niet zeg maar hetgeen wat bovenaan stond van...
En je volgt dan toch het ziekenhuis. Ja. Dus als het personeel zegt, oh, ga lekker slapen.
Precies.
Dan denk jij, oh,
je bent
gaan kapot.
Ja. Dus nu zou ik dat anders doen. Maar ik denk dat daar mogelijk...
Ja.
Want bij, het is eigenlijk, geloof ik maar percentueel gezien, bij vrouwen bij wie het niet lukt, als je dus doorzet, is echt minimaal.
Volgens mij 3.
Ja, en ik geloof eigenlijk niet dat mijn moeder...
En dan niet lukken om de reden dat je niet genoeg melk hebt.
Ja.
Dat is wel een verschil. Dus je hebt ook niet lukken omdat het pijn doet.
Ja,
hebt,
nee, maar niet lukken omdat je echt
te weinig
melk hebt. Dat er echt zeg maar een constructiefoutje in je lijf zit dat er te weinig melk. Ook met als je dat allemaal hulpmiddelen gaat gebruiken.
Ja.
En ik geloof niet dat dat bij mij het geval is, zeg maar. Dus ik geloof dat het...
Nee, dat geloof ik ook niet. Als in die kansen zo klein.
Zo klein. Mijn moeder heeft ook gewoon borstvoeding gegeven aan mij. En aan mijn broertje en zusje. Dus, nou goed, dat is een les.
Ja, en wat daar misschien al een beetje op wees... is dat jij natuurlijk geen stuwing kreeg.
Nee.
Normaal gesproken rond een dag, volgens mij 3, 4, 5... rond die dagen krijg je vaak, niet altijd hoor, maar vaak krijg je stuwing.
Dus dat is letterlijk naar stuwing, stuwdam, zo van, het staat zo op spanning.
Ja, bij mij, je borsten waren echt 2 of 3 keer zo groot. Echt meloenen. Hard, toch? Heel hard.
Ja.
Dus je kon het niet indrukken. Oftewel, als Melle dan wilde drinken, moest ik echt eerst, je hebt zo'n techniek dat je een soort van een beetje zo vocht eruit kan laten lopen, zodat het iets zachter werd, zodat je een beetje kon helpen voorvormen. Anders probeer je gewoon te happen op een ballon. Ja, je kan niet happen. Je kan niet iets naar binnen zuigen van een ballon.
Alsof er water in een hele ballon zit die heel strak staat. En dan moet je daar een klein beetje water uit laten lopen, zodat je hem
iets
kan vastpakken.
Kan vormen, ja.
Want voor een baby is het heel chill als je zeg maar je tiet, je borst, als een ik zeg maar tiet, als hamburger kan pakken. Dus als je baby zeg maar zo met zijn mondje zo hier ligt, dat jij zo doet. Een beetje zo. En dan bied je hem als een hamburger zeg maar aan
in zijn
mond.
Ja, dan kan een baby zo happen. Zo. Alsof je zo'n hamburger.
Ja,
happen. Ja, dus...
Stuwing kreeg jij en ik inderdaad niet.
Nee, precies. En nou, dat hoeft niet 100% iets te zeggen, maar dat kan natuurlijk wel een teken zijn dat jij dus... Want bij mij, ik had bijvoorbeeld 1 dag volgens mij wel echt een dik 24 uur stuwing. En toen trok het bij 1 borst helemaal weg. En toen kreeg de 2e borst kreeg een dag later nog een keer stuwing.
Ja.
En die heeft ook nu veel meer melk dan
dus
de andere borst.
Dus een beetje dat misschien wel daar...
Die kreeg een soort van dubbele stuwing. I don't know why, maar dat gebeurde. Maar ik kan me voorstellen, en dit is geen medische...
Nee, maar dat al een teken misschien was.
Ja.
Ik ben ook al wel, moet ik zeggen, ga kolven die eerste week. Want mijn kraamzorg maakte zich ook wel... Die was heel erg gefocust op de borst voor de heel chill. Die maakte zich ook al wel een beetje zorgen dat ik dus geen stuwing kreeg. Dus die zei, ga zo'n Medela professioneel kolfapparaat halen.
Ja.
Ook omdat we Jip moesten bijvoeden... Of in ieder geval, moeten, omdat we dat gingen doen, omdat hij geelzucht had.
Ja.
En bij geelzucht is het belangrijk dat, zeg maar, dan is de lever, we hebben het daar een keer over gehad, is de lever nog niet goed opgestart. Dus hoe meer erin gaat, omdat je baby het niet vol moet proppen, maar hoe meer je wel stimuleert dat het door gaat lopen, in letterlijke zin, dat hij gaat plassen en poepen.
Ja, want je moet de eerste week gewoon zo erg letten op
luiers, aantal plasluiers, bla bla. Dus we hebben een beetje bijgevoed en mijn kraamzorg zei, dat doe je het liefst met je eigen melk. Dus gaan we even pompen. Dat bleek dus niet genoeg.
Ja.
Dus hebben we toen een beetje biologisch geitenmelk bijgegeven.
Ja.
Dus die eerste week was bij mij al, bij ons, echt wel een... Die voeding was toen al een ding.
Nou, en best wel pittig voor jullie. Omdat je dus, zeg maar, die voeding die eerste week, dat duurt al zo lang. Want die baby moet natuurlijk nog helemaal leren. Als die drinkt op reflex. Dus die hoeft niet per se te leren hoe dat reflex werkt.
Maar je moet wel een team worden met z'n tweeën.
Ja, en die baby, jij moet doorhebben hoe je dat goed aanlegt. Die baby moet doorhebben hoe die dan het beste die melk eruit krijgt. Nou, je bent zo een uur bezig.
Oh, wel dan niet langer. Voor mijn gevoel ben ik...
Wij waren dus echt volgens mij max, ik denk rond een uur bezig. Ja. Dus een half uur ene kant, een half uur andere kant.
Nou, en ik moest dan ongeveer nog kolven daarna of ervoor. En wij moesten dan die extra bijvoeding gingen we geven in een spuitje.
Ja.
In plaats van een flesje, omdat anders krijg je tepelspeenverwarring. Dus wij waren er, voeding was echt een ding toen. Maar aan het einde van de week, moet ik zeggen, was Jip van zijn geelzucht af.
Ja.
Of ja, je blijft nog langer geel, maar waren de waardes goed. En legde ik hem gewoon aan en was gewoon hap hap. En dacht ik, het lukt.
Ja, ja, want dat vond ik ook fijn bij Teddy. Is dat ze eigenlijk heel duidelijk aangeeft dat je eigenlijk bijna nooit hoeft bij te voeden.
Nee.
Kijk, elke baby valt af na de geboorte. Melle was volgens mij 7,5% afgevallen. Je hebt iets van 7 ook, volgens mij 7%.
Max, ja, 6,9. En tot 10 is zeg maar precies. Binnen de normaal. Alleen dat is spannend, maar tot 10 ja, is oké.
Is echt normaal. Ja. En bij jou was dan inderdaad, geeft Teddy ook aan, extra reden om het eventueel wel bij het voeden schilzucht. Ja. Dus dat overleg je dan gewoon of met je kraamzorg, lactatiekundige.
En je hoeft dat niet te doen, dat zijn allemaal keuzes. Ja. We hadden ook kunnen zeggen, we wachten af met mijn melk. En alleen, ik wilde niet weer naar het ziekenhuis.
Precies.
Want dat is het risico van de hoge waarde.
Ja, en ik merkte dus ook dat bijvoorbeeld, wij hadden één keer volgens mij op dag, nou ik weet niet eens meer welke dag. Ik denk misschien voordat ik stuwing had. Wij merkten dus één dag dat Jip, of je...
Dat Melle?
Melle. Echt ontroostbaar zo'n momentje had. Terwijl hij had het eigenlijk helemaal niet. Hij huilde maximaal een kwartiertje dan of zo. En toen was hij echt een beetje ontroostbaar. En dan word je als moeder, nou, wat ik vorig jaar al zei,
stikheet. Aanvallen.
Maar ook dat je gewoon, dat je bijna wil meehuilen. Maar je denkt, nee, wat is er? Kan ik je wel troosten? En dat. En dat de kraamzorg toen wel zei van, ja, misschien zit je nu net op dat randje tussen, jij bent stuwing aan het krijgen om meer melk te krijgen. En Melle heeft die melk al wel echt nodig. Dus toen zei zij ook van, misschien moet je toch iets in huis gaan halen dat je eventueel kan bijvoeden. En ik weet gewoon, zeg maar, nu zou ik denken, nou, dat is echt niet nodig. Mm-hmm. Maar ik weet gewoon dat in dat moment ben je en heel beïnvloedbaar. Ja. En heel kwetsbaar. En heel wanhopig.
En onzeker. Je hebt nog nooit onzeker, gedaan. En dat is voor ons allemaal de eerste keer.
Oké, ja, nou, dan gaan we. Dus wij hebben dat helemaal met mijn broertje gebeld. Want die kwam s'avonds langs om op te gaan halen. Mm-hmm. Uiteindelijk gelukkig niet gebruikt. Nee. Omdat eigenlijk daarna daalde het een beetje in. Dat ik dacht, hé, maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Want het is helemaal niet nodig.
Ik denk, misschien hadden wij ook de geelzus zeg maar eruit gekregen zonder bijvoeding. Had gekund, hè? Ik weet ook, misschien zou ik dat de volgende keer ook anders doen.
Ja.
Maar jij hebt dus gewoon doorgezet, zeg maar. Want inderdaad, baby's gaan die borst...
Dat is gewoon nog vaker gaan aanleggen.
Ja, want dan wordt jouw productie opgegeten. Ja. En dat is zo mooi van de natuur. Ja. Dat gewoon een vraag en aanbod is wat continu op elkaar afstemt.
Ja, alleen wat bij mij wel echt merkte, en ik weet even niet meer of jij dat ook had. Mm-hmm. Ik had wel echt pijnlijke tepels. Ik had wel echt heel veel pijn in mijn tepels. En ik heb echt doorgezet op de wetenschap van, ik heb die bevalling getrokken.
Ja, dus die tepels
dus
kan ik ook wel aan.
Dit kan ik ook wel aan.
Ja, want ik weet niet, kijk, wat mensen normaal met hun tepels doen. Maar zeg maar, als je een baby krijgt, dan hangt er dus 8 tot 10 tot 12 keer per dag een baby aan te zuigen. En
ja, wat dus letterlijk dus 8 uur kan zijn.
Ja, wat dus, nou, dat is natuurlijk sowieso meer activiteit met een tepel dan wat mensen denk normaal doen.
Denk ik.
Dus ga ik vanuit. Dus je moet ook gewoon wennen. Dat moet je moet een soort van, nou, niet tepelilt kweken, maar wel echt.
Ja, je moet echt wennen. En ik merkte wel dat ik het lastig vond dat ook in die cursus van Teddy, maar ook bij andere lactatiekundigen, dat er dan zo erg wordt gehamerd op, als het pijn doet, is het niet goed.
Ja. Maar ja, het moet dat ook wennen.
Ik dan dacht, ja, ik snap dat je hebt pijn en je hebt gevoel. Ja. Maar daar toch dacht, ja, het voelde dus. Daardoor dacht ik soms echt wel in die kraamweek van, ik doe blijkbaar iets nog niet goed, want het doet pijn. Ja. Waardoor ik wel een lactatiekundige heb laten komen. En achteraf is dat alleen maar fijn hoor. Want zo'n lactatiekundige kijkt met je mee, bevestigt alles wat je supergoed doet. Geeft nog een paar laatste tips.
En als je geen cursus hebt gedaan en sowieso meer wil weten, of pas daarna erover nagedenken als je baby er is over borstvoeding, echt aan te raden om een lactatiekundige te doen.
Ja,
echt
en investering waar ik heel veel aan heb gehad, is die Instagram van La Lèche Leak.
Ja.
En dan die van Vlaanderen, want die posten heel veel. Dus LLL...
Vlaanderen.
LLL
League Vlaanderen.
Vlaanderen, zoiets.
Hele bekende.
Die vond ik heel fijn. Er staat zoveel op. En dat ging ik echt... Nou, ik heb er gewoon, weet je wel, als ik dan hem ging voeden s'nachts, ging ik dat gewoon allemaal door.
Ja, dan heb je een uur bijna om zo dat allemaal door te lezen. Hele fijne, handige, korte post met heel veel tips en tricks.
Dat vond ik echt heel erg fijn. En daardoor ging ik ook, maar ook door die lactatiekundige, gewoon meer vertrouwen krijgen. En oké, het is nog gevoelig. Die aanhap is nog niet perfect. Maar dat wordt wel beter. En ik had ook heel erg vertrouwen in. En ik denk ook dat het helpt. Hè, wat je jezelf aanpraat is de waarheid.
Ja.
Ik heb mezelf gewoon aangepraat. Hoe sneller hij groeit en hoe groter hij wordt, hoe beter hij ook die hap kan maken.
Omdat hij een grote mond heeft,
terwijl,
zeg maar.
Dat is niet per se zo. Want het gaat vooral om volgens mij hoe diep de
tegenkomt. Ja, maar toch wel maar prima dat
mij
werkte.
Gewoon, dat ik dacht, ja, het doet nu echt nog pijn.
Ja. Voor pijnlijke tepels. Ik had dat pas aan het einde van de week. Nou, mijn kraamzorg was best wel verrast dat mijn tepels het heel goed hielden. Ook met het kolven erbij.
Ja.
Maar zij had wel al van tevoren gezegd, haal een paar dingen in huis. Ik had het allemaal al, maar ik ben benieuwd of jij daar nog aanvulling op hebt. Ik had shea butter in huis.
Ja.
Hele vette natuurlijke zalf is dat. Ik had helwol in huis.
Ja.
En dat is een soort van, nou ja, ik weet niet, wol. Heel dun.
Ja, echt heel vettige wol.
Ja, en daar kan je dan dus in plaats van die, nou, lekpads heb je dan misschien nodig als je natuurlijk lekt. Maar daar helpt dat wol niet tegen. Maar dat kan je doen om, zeg maar, je tepel vet te houden. Ja. Tussen je tepel en je voeding pH. En dat herstelt ook.
Ja.
Is een natuurlijk hersteller. Dus dat is van, kan je denk halen bij bijvoorbeeld een Ecoplaza of bij een natuurwinkeltje.
Ik heb die helwol ergens online besteld. Baby Natura denk ik misschien.
Maar je kan ook bij een natuurwinkeltje halen.
Of die Dalalu.
Dalalu natuurlijk.
Oh. Ja, nou, die. Ergens online
besteld. Allemaal geen reclame dit zelfs.
Gewoon, wat bij mij heel erg, inderdaad, heel, ik had een beetje tepelkloven. Mm-hmm. En ik heb dat heel lang, wilde ik dat woord niet gebruiken, omdat ik dacht, nee, want dan is het zo.
Ja.
Maar had ik toch een beetje, zei lactatiekundige ook. Ik had echt een beetje een klein korstje ook op een gegeven moment erop. En toen, ik las online heel veel over, ja, je kan het laten drogen aan de lucht.
Ja.
Maar bij mij deed dat juist pijn.
Pijn, een beetje snijden of zo.
Ja, of gewoon een beetje, gewoon alsof je zo'n stijve, pijnlijke tepel hebt waar je het langs scheurt of zo. Dus ik wil dat gewoon echt niet. En toen zei zij, nou, voor sommige mensen werkt het gewoon beter inderdaad om het vet te houden.
Ja.
En inderdaad, die shea butter, dat is gewoon hartstikke natuurlijk. Waardoor je hoeft het ook niet eraf te halen voordat je de baby weer aanlegt.
Ja, want dat is met bijvoorbeeld andere zalven.
Dus dat was heel fijn. Ja. Waardoor je niet aan je tepel zit überhaupt. Je hoeft hem ook niet te wassen, je tepel. Want die tepel doet het allemaal
zelf
goed. Je hoeft er niks aan te doen, alleen iets extra's op te doen.
Dus als je last hebt.
Ik had inderdaad, ik deed er eerst shea op. Dan een helwolletje op en dan zo'n pet. Zodat zeg maar alle vetheid ook in die pet trok en niet in mijn BH's en dingen.
Want ik lekte ook geen melk. Dat is zeg maar, dat is
ja, ik
dus weet niet of dat een teken is van of het niet dat hoeft, denk ik niet.
Maar ik ook niet in de eerste dagen
zeker
maar
niet.
Wel na die stuwing had ik het wel.
Dus jij ging eigenlijk wel steeds elke dag steadier, zeg maar?
Ja,
toch?
Ja, behalve dat echt wel pijn. Ik had echt wel, om ook even verwachting voor mensen. Ik had echt wel, als ik hem aanlegde, soms vooral bij mijn rechtse, echt wel pijn. Dat ik echt zo.
Ja, dat is wel pijn.
Zoveel pijn deed echt wel. En soms echt zo'n steek. En ze zeggen dan dat die steek na 30 seconden ongeveer afneemt. Mm-hmm. En dan wordt het, bij mij ging het dan van pijn naar gevoelig.
Ja.
Maar wel de hele voeding gewoon gevoelig.
Ja, en dit is 8 tot 10 keer per dag.
Dus
het was wel doorzetten.
Ja, het was echt wel doorzetten. En zeg maar, na een anderhalve week werd het gewoon met de dag minder. Ja. Waardoor het op een gegeven moment vloeit het gewoon een beetje weg.
Ja.
Terwijl ik daarvoor dacht, nou, dit gaat nooit weg. En wat dacht ik nog? Ik dacht net, hier kan ik nog iets over zeggen. Ik heb het de hele tijd in de podcast.
Komt zo wel.
Ja.
Komt zo wel. Dan pik ik hem even voor mijn verhaal. Neem ik hem even over. Want bij ons ging het dus ook uiteindelijk. Nou, we hebben hem denk ik maar 2 dagen bijgevoed. En ook maar een paar keer per dag. Dus niet bij elke voeding. Je schilzuchtwaardes daalden. Borstvoeding ging eigenlijk goed. Er kwam ook steeds meer met het kolven uit. En ik had geloof ik einde van de week werden mijn borsten iets groter en steviger. Mijn kraamzorg zei, het is nog geen stuwing te noemen, maar het lijkt te komen.
Ja.
Dus nou, na 7 dagen of 8 dagen neem je afscheid van de kraamzorg. We hadden een dagje minder omdat we een dagje in het ziekenhuis waren. En dan ga je natuurlijk, dan begin je, ben je met z'n drietjes. En de kraamzorg was een paar uur weg. En ik zie witte stipjes op je tong.
Oh ja.
En ze had ons verteld dat er zeg maar een schimmelinfectie bestaat die spruw heet. Die baby's kunnen krijgen. En ik app haar nog even. En ze zei, kan je het wegvegen? Ik was echt in paniek. Dat was nog helemaal de onzekerheden van de eerste week. Ik zag het en ze zei, kan je het wegvegen?
Ja, want ze raden aan om met een hydrofiel doek bijvoorbeeld even nat. Want het kan ook zijn dat het gewoon letterlijk
met melk.
Ja.
Nou, ik bleef gewoon zitten. En toen zei ze, dan is het spruw. En ik weet nog dat ik dacht dat de wereld verging. Ik voelde, zeg maar, ik dacht, er is iets met mijn baby. Ik, ik had echt bijna een paniekaanval. En toen dacht ik, kut. Wat kunnen we hier tegen doen? En je kan dan. We gingen eerst met natuurlijke middeltjes dingen doen.
Ja.
Met zwarte bessensap, kokosolie. Want dat werkt allemaal ontstekingsremmend en verzurend en zo. En dat hielp allemaal niet. Het werd alleen maar erger. En het probleem, zeg maar, wat op een gegeven moment, na een paar dagen, was het een dikke laag schimmel op zijn tong, binnenkant, alles.
Het was een soort van alsof Jip, zeg maar, zo'n dikke laag poedersuiker over zijn tong had dat helemaal vast zat.
Ja.
Maar zo dikkig was het ook. Ja. Echt zo'n schimmellaag.
Ja. En
zijn boterham helemaal is beschimmeld.
En dan ook in zijn wangen. En in zijn het kwam bijna
op
over zijn lippen heen.
Ja, echt zielig. Helemaal wit.
En toen keek Arne elkaar ook aan. Van heel leuk, dit had het natuurlijke, maar het werkt niet. Dus we gaan naar de dokter. En toen kregen we nistatine. Dat is een suikerrijke schimmel...
Daarom mee beginnen met suikerrijke.
Schimmelwerende dingetje. Want je mag niet schimmeldodend doen. Want dat zou dan te gevaarlijk zijn voor de baby. Want het komt natuurlijk wel in je lijf. Nou, dit ging helemaal in tegen al mijn dingen. Qua natuurlijk mogelijk doen. Om een kind al suiker te geven. Het kon krampjes verergen. Baby's hebben sowieso in de eerste weken krampjes. Dus ik vond het helemaal ellende. Maar toen we de eerste keer die Nystatine gebruikten, hielp het al meteen. Wat even probleem is van die spril, want op zich kan een baby, daar komt een baby in principe gewoon weer van af. Het kan pijn doen. En dat deed je denk ik ook bij Jip, want hij wilde niet meer aanhappen. Ja. Hij liet de hele tijd los.
Keer als hij dat vacuüm trekt, waarschijnlijk met zijn tong.
Ja, dat kon niet, want er lag gewoon een laag schimmel op. En hij liet dus de hele tijd los, raakte daardoor gefrustreerd, kreeg te weinig melk binnen. En ik denk dat daardoor, zeg maar, als ik al een te lage productie had toen, is het toen gewoon helemaal.
En jullie hadden heet dat risico van elkaar weer opnieuw besmetten.
Ja, want ik kreeg op een gegeven moment ook die pijnlijke tepels.
Dat kan dus ook door de spruw kan dat komen.
Rood. Ik kreeg op een gegeven moment messteken qua pijn in mijn borsten. Want dan zit die spruw dus in je melkkanalen. En niet alleen tijdens de voedingen, maar ook daarna. Dus dat is gewoon zeg maar 24 per dag kan je die pijnsteken hebben. En dat voelde echt alsof iemand met zo'n aardappelschilmesje of zo gewoon in mijn borst stak. Echt heel en gewoon erin. Weet je, ik wist ook, die schimmel zit in mijn borst. Heel naar idee. Je kan van spruw ook luieruitslag krijgen. Dat had je gelukkig niet.
En een tijdje een beetje toch?
Een keer, maar niet door die spruw. Nee, gewoon door andere gevoeligheid. Nee. Maar daar ging dus zeg maar, de borstvoeding die goed liep, was opeens ellende. En het duurde, soms was ik 2 uur bezig, omdat Jip dus continu losliet. En hij kreeg er dus dan niet genoeg uit, omdat hij losliet, raakte gefrustreerd.
Ja, en dan
2 uur later heb je bijna alweer honger, weet je. Dus je bent echt
continu aan het voeden. En jullie waren ook, dan moest je zeg maar na het voeden, moest je ook nog al die zalf en dat middeltje en dat spul erop.
Ja, want ik had ook zalf voor mezelf. Maar die zalf moest er dan weer af voordat ik Jip aanlegde. Want dat was een erge zalf. Dat vond ik al helemaal niet chill. En die zalf kreeg ik nog meer pijn aan mijn tepels van. Ik kreeg een allergische reactie. Dus mijn tepels stonden in vuur en vlam. En nou, dat was echt heel vervelend.
Ja, en toen zeg maar de weinig slaap die jullie al hadden door de best wel pittige kraamweek, werd toen eigenlijk nog erger.
Ja, want ik was s'nachts... Ik was praktisch de hele nacht aan het voeden.
Dat is wat je net zei. Je was gewoon 2 uur bezig met een voeding. En dan ging je misschien een half uurtje slapen.
En dan had hij weer honger. Dus het was... als ik daar aan terugdenk. En gelukkig voel ik... Toen was het echt ellende. Ja. Gelukkig kan ik nu ook de... Nou, niet de lessen, maar meer... Je onthoudt de leuke dingen. Dat is een hele grappige van zwanger zijn. En van een kind
echt
hebben.
Dat
je focus niet erg... Je vergeet die slechte dingen. Of die minder leuke dingen. Maar op een gegeven moment was het wel zo erg van... ik moet een lactatiekundige inschakelen. Ja. Want ik weet even niet meer wat ik moet doen. En die kwam bij ons. En die zei eigenlijk van... Oké, je hebt te weinig melk. Of in ieder geval, je denkt dat je te weinig melk hebt.
Ja.
Jip heeft spruw. Jij hebt last van spruw. Je tepels zien er niet uit. Waarom ben je eigenlijk een borstvoeding aan het geven? Vroeg ze aan mij. En toen dacht ik, dat wil ik. Want je hebt zo'n oergevoel. En dat herken jij denk ik wel.
Zeker.
Als ik nu tegen jou zou zeggen, stop gewoon. Is makkelijker?
Nee.
No way.
Nee, maar ik vind stoppen ook echt niet makkelijker.
Nee, ik denk ook dat... Ik ben natuurlijk nu gestopt. En ik zal zo vertellen hoe het ging. Ja. Maar ik denk dat zelfs als jij gaat stoppen, wanneer dat dan ook is... Dat jij ook even door zo'n rouwprocesje heen gaat.
Zeker. Ik kan nu niet eens inbeelden wanneer ik ga stoppen.
Gewoon, er is nog niet eens een kiertje open. Nee.
Nee, echt totaal niet.
Nee, dus dat... Toen zij dat zei, dacht ik ook, mijn hele lijf reageerde zo van, no way, ik ga er alles aan doen om je borstvoeding te blijven geven.
Ja, maar effe, ik heb jou hier al een miljoen keer complimentje voor gegeven, maar dat doorzettingsvermogen voor jou...
Ja, maar dat is gewoon,
voor borstvoeding, vind ik echt...
Want eigenlijk ging het in week 2 al gewoon ruk.
Ja.
En ik heb borstvoeding gegeven tot 2 maanden. Dus ik heb eigenlijk, en ik moet zeggen, dat toen was de spruw nog niet eens weg. Dus Jip heeft echt 2,5 maand spruw gehad. Uiteindelijk was het de laatste weken, kon zijn lichaam het werd niet meer.
Ja.
En hoefde ook niks meer te geven.
Nee.
Maar het zat er nog wel. Maar we hebben een paar van die Nystatinekuren gedaan. Daarna zijn we weer zwarte bessensap gaan doen. En uiteindelijk wat succesvol was, bleek Gentiaanviolet.
Ja.
Dat is een alternatief middel. Er zit een heel klein beetje alcohol in. Dus dat mag alleen maar op de tong of op de plekjes gesmeerd worden. En niet zeg maar in zijn keel komen.
Ja.
Je wordt je hele mond paars van en ook kleren en zo. Dus daar moet je echt op letten.
Ja, bij jou was op een gegeven moment allemaal...
Alles paars. En ik druppelde dat ook op de vloer en zo. En dat krijg je dan niet meer weg. Maar...
En je bent nog gaan powerkolven.
Ja, want de lactatiekundige zei... ik had ondertussen ook kolven gehaald. Misschien is dat nog even een leuke, want sowieso had jij, ondanks dat jij borstvoeding geeft, heb je ook kolven in huis.
Ja, want Teddy ook raadt aan, dus lactatiekundige raden aan om wel te gaan oefenen met flesjes. Ja. Ook al geef je alleen maar borstvoeding.
Want zij raadt ook aan, doe flesjes eigenlijk pas vanaf week 6 ongeveer, ja. Omdat dan is de baby gewend aan die tepel en dan zorgt een flesje niet meer voor tepelspeenverwarring.
Ja, dus ik ben denk ik vanaf 4,5 weken ongeveer tussen de 4 en 6 weken gaan oefenen. Dus wat ik dan deed is, toen had ik een kolf gekocht.
Wat dacht jij?
Kolf moet ik hebben, ik. Hoe bepaal je dit? Dus toen in de kraamweek de lactatiekundige kwam, heb ik de laatste 5 minuten vroeg nog even, trouwens heb je ook kolf?
Kolfadvies, ja.
Toen vroeg ze ook van, hoe lang ben je van plan om te geven? Want ja, als je van plan dat ik wel 2 maanden borstvoeding geef, dan hoef je niet een super
fancy
kolf te hebben.
Ja, het is wel een investering.
Maar toen gaf ze mij een lijstje en ik ben uitgekomen uiteindelijk op Nutrea. En dat zijn van die draadloze kolven die je zo in je BH kan doen. En Nutrea, ik heb daarvoor gekozen omdat en een vriendinnetje het had en ook via hoorde ik wie iemand die het had. En het is ontworpen door allemaal lactatiekundigen samen. Dus ja, die deed me gewoon fijn. En ik heb hem wel tweedehands gekocht uiteindelijk.
Ja, via Vinted.
Ja,
chill.
Dus ik ben toen begonnen met flesjes. En wat ik dan deed is...
oefenen, toch?
Ja, ja, dus als ik zag dat Melle honger had... Of dat ik dacht, hij krijgt bijna honger... ging ik heel even kolven. Echt, volgens mij 6 minuten of zo. En, om precies te zijn... en dan had ik iets van 20 of 30, denk ik. En dan ging ik dat geven. En dan gaf ik daarna gewoon de rest aan de borst.
Ja.
Dus dan had hij gewoon even... En hij pakte meteen die flesje supergoed.
Chill.
Dus eigenlijk dacht ik ook... En dan ging ik elke...
Welk flesje gebruikte je?
Die van die babybox.
Die Philips Avent. Zo'n klein plastic flesje die je krijgt bij de box van Prenatal of zo.
Ja, zoiets. Of de Blijdoos.
Ja.
En dus dat ging supergoed. En toen ben ik dat, denk ik, nou... Ze raden dan aan een paar keer per week. Dus ik ben dat denk ik om de 3 dagen dat ik dat even oefende. En dat ging eigenlijk heel goed. Dus zo ben ik. En toen ben ik dus daarvoor een beetje gaan kolven. En toen ben ik na 2 maanden of zo, dat ik dacht, oh, ga ik even een voorraadje proberen op te bouwen. Dus dan ging ik, zeg maar, na de ochtendvoeding, nou, iets van een half uur later, ging ik kolven.
Want je hebt 's ochtends meeste melk?
Ja. Want 's nachts maak je het meeste melk, dus dan heb je ochtendvoeding.
Ja.
En dan ging ik een half uurtje later of zo, meestal was het ongeveer dat, ging ik dan kolven. En dan probeerde ik iets van 100 of zo te hebben, tussen de 100 en de 120, zodat ik dat kon gaan invriezen.
Ik heb dat nooit gehad zoveel.
Nee, bizar.
Oh, want ik ging... Dus powerkolven. Als ik het hoor, denk ik wel... Ik hoop ooit dat ik zeg maar zo'n heel flesje vol kan kolven. Want dit is wel dat ik denk... Oh, dat was echt een struggle. Want de lactatiekundige zei dus van... die zei eigenlijk... Ik weet niet waarom ze dat zei, maar ze zei... ga Jip even wegen. Omdat wij dus zeiden van... Hij is dus heel gefrustreerd aan de borst. En ze zei, dat kan zeker ook door de spruw komen. Maar ze zei, ga even hem wegen om te kijken of hij... wel genoeg krijgt.
Ja, want hij was zeg maar op de laatste dag van als de kraamzorg er is, ga je natuurlijk ook
wegen. Toen was hij zeg maar, I don't know, laten we zeggen 4 kilo.
Ja, precies.
En want ik en
hij was in ieder geval nog niet op geboortegewicht, terwijl
ja net voordat de kraamzorg denk ik wegging.
Nee, hij was
niet.
Want ik weet nog dat Mel op zijn laatste dag wel op geboortegewicht was. En als wij daardoor dachten, nou, dit goede gaat echt supergoed. Ja. En dan een week later komt CB en die gaat dan ook weer wegen.
Ja.
En dan bij jullie was hij nog niet op geboorte.
Jip was geboren met 41,12. Dus laten we zeggen dat hij misschien 4 kilo was toen de kraamzorg wegging.
Ja.
En toen een week later kwam de lactatiekundige. En die zei, ga morgen even naar het consultatiebureau. Want eigenlijk heeft elk consultatiebureau wel een weging.
En wanneer kwam het CB dan? Want CB komt ook na een week of zo.
Ja, nee, die kwam 4 dagen na de kraamzorg. Toen was hij net eroverheen.
Wel.
Ja.
Ja, misschien wel hoor. Ja, dat kan wel.
Nou,
ja.
In ieder geval was het CB, zei alles is goed.
Ja.
Ja, maar hij was er zeg maar...
Hij groeide niet heel hard.
Heel hard, nee. Dus laten we zeggen even voor het gemak dat hij toen het consultatiebureau kwam, dat hij 4100 gram was.
Ja.
Toen lactatiekundig een paar dagen later en die zei, ga hem even wegen, want ik vraag me af of je wel genoeg krijgt.
Ja.
En toen gingen we een dag later wegen, was hij 41,70.
Ja, dus echt 40 gram of zo, 50 gram, 60 gram, whatever,
aangekomen in een week. Of eigenlijk, nou, ergens was er, we hadden teruggerekend, heel weinig aangekomen. Want een baby moet in het begin 150 of meer aankomen per week.
Ja.
En toen, nou, meteen, die gevoelens, die hormonen doen dan echt dingen. Ik dacht meteen, het is niet goed, weet je, alles is drama.
Ja.
Maar lactatiekundige gaf heel fijn feedback van, dan zou ik gaan bijvoeden. Want, en gaan kolven. Dus je gaat bijvoeden, want hij heeft nu niet genoeg.
Ja.
En je gaat na elke voeding kolven, om je borst, zeg maar, zo leeg mogelijk te maken.
En dan... Ja, want dan krijg je lijf het signaal als we gaan nieuwe melk maken.
Ja. Dus, en toen had ik had de kolf, ik had toen die powerkolf van Medela had ik niet meer gehuurd, die had ik weggehaald. Of die powerkolf, die traditioneel, of die De professionele. Ja. Ik heb de draadloze school van Wow Mom Benelux.
Ja.
Ook echt mega aanrader met allemaal standen en heel erg chill, ja, vond ik die. Vond ik. Ik vind ze nog steeds. Ik bewaar ze voor een volgende zwangerschap. Dus we gingen Jip na elke voeding met een flesje toen. Want dat mocht toen al wel. Ook al was het pas week 3, maar we deden dat gewoon. Anders zit je heet Marten met zo'n spuitje. 30 milliliter na elke voeding bijgeven.
Ja.
30 milliliter biologische geitenmelk. En hij slurpte dat in, voor mijn gevoel, 10 seconden op.
Ja.
En meteen was hij van... Ten eerste dacht hij, denk ik, deze fles, daar komt het makkelijker uit. Dus dit doet geen pijn met die spruw.
Ja.
En hij had honger en hij veranderde echt binnen een dag in een hele tevreden baby. En dat was zo'n opluchting, want hij was zo van aan het huilen en dat was echt zo fijn. Ja. Maar toch had ik natuurlijk wel de hele tijd dat idee van, ik heb te weinig melk. Ja. En dat doet ook heel veel pijn, want je wil genoeg hebben voor je kind. En ondanks dat ik helemaal voelde van die biologische geitenmelk is de beste keuze qua voor mij aan formulevoeding of kunstvoeding, wilde ik gewoon wel genoeg melk hebben voor Jip.
Ja, dus toen ging jij powerkolven.
Eerst gewoon kolven, geloof ik. Of meteen powerkolven. Ik weet het ook niet meer.
Anyway. Ja, je ging in ieder geval eerst meteen fulltime kolven.
Ja, na elke voeding kolven. Maar dan ben je dus 8 tot 10 keer per dag aan het kolven, ook 's nachts. Ja. En dat betekent dus dat je eerst Jip aanlegt.
Wauw.
Dan volgens mij geitenvoeding en dan ook nog kolven. En we deden het wel met z'n tweeën, maar het was gewoon...
En op een gegeven moment ging jij over naar even fulltime kolven om te kijken hoeveel melk je nou echt
precies
had.
Precies, ja, want ik dacht, want die spruw bleef, want we bleven elkaar dus ook telkens besmetten. Dus op een gegeven moment dacht ik, ik stop met hem aanleggen.
Ja.
Want het schoot voor ons beiden niet op.
En dat je was zoveel tijd
krijgen,
wat je
dus
zei.
Inderdaad, ik ging even fulltime kolven. Dacht, dan heb ik ook meteen mooi inzicht in hoeveel ik eigenlijk echt heb. 300-400 milliliter.
Ja, en dan kunnen we er even vanuit gaan dat een kolf echt wel minder uit je borsten krijgt dan een baby. Maar alsnog, dan was je misschien 400-500.
Ja, en ik zat op 3-4. En Jip is een dorstig mannetje en het is hij nog steeds. Ja. Want hij drinkt ongeveer 1 liter per dag. En laat zeggen dat hij toen 800 milliliter nodig had. Dus hij kolfte misschien
de helft.
Net aan. Nou, toen zei lactatiekundige... want we gaven dus nog steeds geit bij, want ik had niet genoeg. Zei lactatiekundige, ik zou gaan powerkolven.
Ja.
Weer die professionele medelenkolf in huis gehaald. En powerkolven is 1 uur per dag. Naast alle normale kolfmomenten. Dus ik kolfde 8 keer per dag. Want Jip dronk ongeveer 8 keer per dag. En daarnaast nog 1 uur lang aan die kolf.
Ja, en dan wel inderdaad wat je zegt. Zo'n professionele kolf die gewoon die veel hardere zuigkracht heeft.
Dan voel je dus een echte melkkolf. Want ik vind die draadloos best wel chill.
Prima, ja.
Maar dan zit je dus aan zo'n bedrading. Nou, 1 uur lang per dag. 10 minuten kolven. Nee. Volgens mij 20 minuten kolven, 10 minuten rust. Ja. 20 minuten kolven, 10 minuten rust, 10 minuten kolven. Ja. Om eigenlijk in 1 uur 3 extra voedingsmomenten je borsten zeg maar te foppen.
Ja.
En de lactatiekundige zei, ik zou 2 tot max 5 dagen powerkolven. En dan zou je productie echt gewoon omhoog zien moeten gaan. Het doel van een powerkolven is niet dat je een vol flesje krijgt.
Nee.
Maar je zou toch wel op een gegeven moment...
Nou, in ieder geval dat je gewoon... merkt dat na dus die 5 dagen...
Dat
zo,
het wel dat meer dus wordt.
Over de hele dag meer
wordt. Want ik kolfte dus 8 keer per dag plus 1 uur powerkolven. Dus 's nachts zat zeg maar... waren we hem aan het voeden en dan was het... zat ik dus ook moe te kolven. Dat is echt verschrikkelijk. En na denk ik een paar dagen... zat ik zeg maar tijdens dat powerkolfuur... kwam er dan 20, 30 milliliter meer kwam. Misschien ben ik een keer 50 gehaald met beide borsten...
Ja.
En ik had ook daarna supplementen. Dus ik had allemaal kruidensupplementen gehaald.
Allemaal ook, zeg maar, om alle opties te
Te stimuleren. Ja. En het werd gewoon niet meer. En toen ben ik heb denk ik een week gepowercoofd. En toen dacht ik, het schiet niet op. Het wordt niet meer.
Nee, en wat denk ik ook niet hielp. En
is stress.
Ja, die krijgt dan natuurlijk stress van. Ja. Stress is natuurlijk funest voor überhaupt alles.
Ja, maar ook voor borstvoeding.
Echt voor borstvoeding.
Maar 1 op 1, als je gestrest bent, heb je, zeg maar, als jij nu... 2 uur zou stressen, heel druk. En je gaat daarna kolven, heb je minder dan als je nu 2 uur chill zou zijn.
Ik merk dus ook echt, en ik denk dat bij jou ook verschil was. Kijk, echt niet het verschil dat je dan opeens...
honderden milliliters kolft.
Nou, wat ik merk, als ik op werk ben ik soms zo druk. En dan denk ik, oh, even snel kolven. En dan wil ik eigenlijk doorwerken en dat werkt gewoon niet. Ik moet echt even zitten, even... rustig ademen naar mijn buik. Eventjes, of gewoon op mijn telefoon even rustig gaan doen. Maar het liefste gewoon even kijken hoe is het met Melle. Even een filmpje van Melle
toch
kijken.
Toch wel, die foto's en filmpjes.
En dat doe ik niet altijd. Maar dan ga ik wel bijvoorbeeld even met Mark appen. Gewoon even, waardoor ik me even gewoon zo fijn voel.
Ja, dus je moet het er eigenlijk niet bij doen. Naast iets. Dan merk je het meteen. Dus,
en ik weet ook nog dat jij dat ook met het normale kolven. Dat jij het deed terwijl je andere dingen aan doet.
Niet altijd hoor. Maar
ook logisch. Want je was al uren bezig met die hele voedingen per dag. Dus daarom zeg ik, het zal niet het verschil hebben gemaakt.
Maar het zal wel tot iets minder mielitis mogelijk hebben geleid. En ik had er gewoon echt heel veel stress over. En
ja,
dat ik wist ook, ik moet er niet gestrest over zijn. Maar
dat helpt niet.
Nee. En het slaaptekort. En het was gewoon ellende. En toen was er nog een laatste mogelijkheid om zeg maar een productie op te krikken. En dat heet Don Peridon. En dat vind ik heel grappig, want dat lijkt op dat champagnemerk.
Ja, ik vind het ook heel spannend.
Maar dat zijn medicijnen om dus... Dat zijn dus echt medicijnen om je productie zeg maar op te krikken.
Ja.
En toen dacht ik, dat gaat in tegen... Waar ik voor sta, namelijk alles zo natuurlijk mogelijk. Want dan ga ik een natuurlijk proces proberen met medicijnen op te krikken.
Ja.
Zag ik, gaan we niet doen.
En ik kan me nog voorstellen dat mensen de vraag hebben... Mm-hmm. Was er niet iets met een tongriempje van Jip?
Oh ja, want dat had de lactatiekundige ook nog als idee van laat daar even naar kijken. Dus we zijn naar een tongriemkliniek geweest.
Ja.
En zeg maar tussen al dit door bleef ik dus kolven. Bleven we Jip behandelen met toen nog met een mix van nistatine, kokosolie, zwarte bessensap en gentiaan. Want whatever works. Bleef ik mezelf behandelen tegen die spul.
Ja.
Bleef ik dat power. Dus het was alles tegelijk.
Ja.
En toen ook nog de tongriempje checken. Waar we steeds niet mochten komen omdat hij nog spruw had. Want je mag niet met spruw naar de tongriempkliniek. Dus dat heeft 4 weken geduurd voordat we daar terecht konden. Toen was het, dus
als nog... in, kijk, Dave, natuurlijk wel die lactatiekundige had volgens mij ook wel even gevoeld, toch? Maar die zeiden dan, ik twijfel of zo.
Mm-hmm.
Dus zeg maar, het was niet meteen dat ze zagen, het is echt drama.
Nee, maar misschien is het een verborgen tongriempje of zo.
Precies, dus het was wel van, laat het even checken. Ja. Maar het is niet dat ze meteen zagen, oh, dit is het sowieso.
Sowieso, maar ik hoopte het wel. Want ik dacht, als dat nou het ding is waardoor hij minder wil aanhappen, dan hebben we het opgelost straks. Maar toen moesten we dus 3-4 weken wachten tot we naar die tongriempkliniek mogen. En toen mochten. En toen 's ochtends had hij op de dag van de tongriempkliniek echt nog 1 plekje.
Ja.
En toen dacht ik, fuck it, we gaan gewoon.
Ja.
Aangestipt met gentiaan violet, met dat paarse spul. En gewoon gegaan. Jij ging mee,
want
Arnoud kon niet. En nou, dan wordt hij zo'n kamer binnengereden. En ben je eigenlijk een beetje een... Nou, tandarts vibe kreeg ik een beetje van.
Wel
hele lieve vrouwen trouwens, hoor.
Ja, heel lief.
Eigenlijk zijn er gewoon lactatiekundigen die dat doen.
Ja, lactatiekundigen samen met een tandarts die gespecialiseerd is in tongriempjes.
En dan, dus bij baby's.
Ja.
Fijn een intake, even alles bespreken. En ik voelde me heel gehoord. Ik vond het echt leuk
gesprek. En zij gaf ook echt credits voor wat
het doorzetten, want toen waren
we
denk ik 6, waren we wel al 2 maanden bezig, denk ik.
Nee, 6 weken, want toen ging Arnoud werken.
Dat is waar. Ja, dus ging jij mee.
Ja.
6 weken. Ook nog steeds aan het bijvoeden dus. Dus dat riedeltje ook nog. Want ik dacht, alles wat ik heb, geef ik. En daarna voeden we dan nog bij. Gingen ze Jip dus met 4 handen in zijn mond. Hij moest krijzen, mijn moederhart huilde.
Ja.
Checken of het oké was. Maar hij spande dus heel erg zijn
hij
nek aan.
Hij raakte helemaal in de stress.
Dus ze konden het... Hij heeft wel een tongriem, maar hij was niet te kort. Zeg maar, iedereen heeft een tongriem, maar wat is het hele... Hij mag niet te kort zijn, geloof ik.
Niet te kort, want dan trekt het helemaal zo...
Dus eigenlijk was de conclusie, het is niet de tongriem.
Nee.
En zij zagen hoe gestrest hij was, want ik moest hem daarna aanleggen. En toen zeiden ze eigenlijk, we denken dat Jip door die spruw een beetje een traumaatje heeft opgelopen.
Ja.
Dat hij dus een negatieve associatie heeft met jouw borst. En daarom dus, op het moment dat ik hem namelijk draaide, ging hij helemaal in de verkramping.
Ja.
Draaide hij ook zijn hoofd weg en weet ik het wat. En toen zeiden ze, ik denk dus, we denken dat je daaraan moet gaan werken. En daarbij raden we misschien tepeltje aan. Want naast al dit, pakte hij de fles dus supergoed.
Ja, en dat was natuurlijk waar we ook weer, ik pak even een bruggetje ook weer. Dat, wat ook weer heel grappig was, is dat we daar zaten om te kijken of Jip de borst kon gaan pakken, omdat hij de borst aan het weigeren was. Terwijl Melle de fles aan het weigeren was op dat moment.
Dus ik was eigenlijk jaloers op jou dat borstvoeding zo goed ging.
Ja.
En Jip was zeg maar zonder pardon, pakte die welke flesje er ook in stond, pakte die.
En ik zat helemaal vast. Ik kon net 2 à 3 uurtjes kon ik weg zijn van Melle.
Ja.
Maar dan moest ik er weer
zijn. Want Mark probeerde dan de fles te geven. Ja. Nog steeds die Philips Avent?
Nee, toen zijn we ook, toen hij ging fles weigeren, zijn we ook andere dingen gaan proberen. Daarvoor hadden we gewoon de Avent. Daarna zijn we eerst die van Dr. Brown gaan proberen. En toen zijn we op een gegeven moment op tips van anderen overgaan op die van Lanzino. Want
met die boog erin?
Nee, dat zijn andere. Die zijn specifiek voor borstvoedingsding. Die lijken heel veel op de tepel. Dus op advies dat gaan proberen. En heel veel gaan proberen. En weet je wel, lopend voeden. Zodat ze zijn afgeleid. Echt 1 miljoen dingen.
Op de kop voeden.
Ja. Schudden. Nee. Echt heel veel dingen gaan proberen. En ja, dat was dus het gekke. Want eigenlijk heb ik alles soort van goed gedaan. Mm-hmm. Hè? Dus je gaat vanaf het begin oefenen met een flesje, wat super makkelijk ging. En bij ons was het waarschijnlijk de trigger dat hij ook naar de opvang moest.
Ja, dus er gebeurde veel.
Dat hij opeens op de opvang dus van andere mensen een flesje kreeg. Dat de opvang achteraf, komen we een later aflevering een keer op terug, dat de opvang achteraf niet heel fijne plek voor hem was. Dat ik op dat moment dacht, denk ik dat ook heel belangrijk is geweest, dat ik dacht, eigenlijk wil ik nog helemaal niet dat je naar de opvang gaat. Want, en dat
je vond het te snel?
Ik vond het te snel gaan. Ik dacht, ik vind het nog wel fijn om, hij was 3 maanden, om je gewoon bij me te houden. En hij ging maar één keer per week mm-hmm. naar de opvang. Dus het viel mee, maar ik denk dat ik dacht, en ook mijn ouders een beetje dachten, nou, we mogen wel gaan oppassen, dat ik juist helemaal soort van weer die mama beer werd. Die dacht, nee.
Dus het werd zeg maar te veel, opeens werd Melle op te veel plekken, door te veel anderen
gekleed. Het ging opeens te snel voor mijn gevoel van fulltime met Melle naar dat ik opeens nog maar 3 dagen in de week met hem bij zo'n spreken kon zijn. Waardoor ik dat voelde en ik denk, en daar had ik het met Constatiebureau over, waarschijnlijk hij dat ook voelde. Ja. Zo van, nou, maar dan wil ik ook liever bij mama zijn. Dus ja, dat was weer bizar. Dat we hebben zoveel dingen tegenovergesteld meegemaakt. Dat Jip, Jezus, Melle heeft gewoon...
Wij worden echt de moeders later die ons kind roepen en dan een andere naam zeggen.
Oh, verschrikkelijk. Ik denk dat Melle dus zeker 2 maanden... 2 maanden de fles heeft geweigerd. En toen die 5 maanden was... Want het consultatiebureau zei toen... We zijn ook al echt al
we moeten
heel lang aan
doen. Ja.
Constatiebureau zei toen, ja, je kan dit doorbreken door gewoon... Zeg maar, er zijn heel veel verschillende theorieën. Dus ga als je kind de borstfles weigert, ga gewoon zelf, weet je, kijken
met wie je... Ja, ook wat goed voelt voor jou, zeg maar.
Over wil
ja.
praten. Er zijn theorieën die juist zeggen, je moet elke dag blijven proberen. Mm-hmm. Maar ook theorieën die zeggen, joh, haal die stress er even af. Stop even met proberen. Hij groeit er wel overheen.
Hoe heb je het gefixt dan?
Nou, de constatiebureau zei, je kan... Het beste is, mama uit huis... 2 of 3 dagen, hij gaat echt wat drinken. Een baby verhongert zichzelf niet. Het nadeel is dat je even door dat punt moet dat een baby honger heeft.
En
gaat
huilen.
En niet meer snapt hoe die fles moet pakken. En die heeft nog alle reflexen, dus dat komt op een gegeven moment wel. Maar ja, een baby, het is niet dat ze bewust die fles weigeren.
Nee, maar snap het gewoon
in de
war
zijn. Ja. En eigenlijk wilde ik dat voelde helemaal niet goed. Want ik schoot in de weerstand en de consultatiebureauvrouw voelde dat. En zij zei, het hoeft niet.
Nee,
ik kan het. Pas als jij het wil. En ik had 2 maanden later had ik een evenement gepland. Stond aan staan waar ik graag de hele dag heen wilde. En toen was het idee dat mijn moeder kwam opvangen. Mark in de middag thuis zou zijn. En dat zij dan met de auto, was in Bilthoven, dus dichtbij, naar mij toe zouden rijden. Dat ik even in de pauze Melle zou voeden. Mm-hmm. Zodat ik dan wel op dat event kon zijn. Ja. En hij had vaak...
Maar wel een flesje... Proberen.
Wel flesje proberen. Maar hij had vaak, als ik er niet was, dronk hij dus ook. Kon hij zo 5 uur niet drinken. Omdat hij gewoon een fles weigerde. Maar dan nog oké was. Hij was hij gewoon tevreden baby. Ja. Gewoon vrolijke baby. Chill. Maar ja, hij ging het dan s'nachts dus ook inhalen. Dus s'nachts, de nachten werden slechter. Mm-hmm. Ook door slaapagressie en zo. En toen had ik gewoon op die dag contact met Mark. En Mark zei elke keer, ja, hij is nog heel vrolijk. Dus elke keer dachten wij, oké, zolang het voor ons allebei nog goed voelt. Want ik voelde wel even de toeschietreflex. Ik voelde wanneer Melle dorst had. Maar dachten we proberen het gewoon. En toen dacht ik eigenlijk, nou, nu komen ze wel. En toen ging mijn moeder vaak met een mandel om af te leiden. En op het moment dat hij dus echt, echt honger had en echt in die paniekstand raakte van huilen, gaven ze de fles en pakte hij hem.
En dat was hoeveel uur later?
Ja, dat was vanaf 8 uur 's ochtends of 8:30 's ochtends pakte hij hem pas om 3:30 's middags.
Zo, 8 uur lang ongeveer.
Ja, ja.
En vanaf toen was het de knop
gebroken. Ja, en dat ging niet in één keer dat hij daarna 6 flessen op een dag pakte. Maar daardoor konden we gaan opbouwen. Ja. En lukte het eerst bij Mark. Toen, weet je, maar nog niet volledige voedingen. Nog niet 100, maar wel 50. Mm-hmm. Toen lukte het op de opvang een keer. Toen lukte het bij mijn moeder een keer. Dus zo, en nu lukt het gewoon.
Gewoon wanneer je wil.
Doet hij weer gewoon alles. Hey, terug naar jou.
Ja, en dan, ik denk dat we hem daarna een beetje afvonden.
Zij merkte dus bij Tongrin Kliek van hij heeft een negatieve associatie met jouw borst.
Ja, dus ze zeiden ga een theepoetje doen.
Ja.
En, want dat lijkt een beetje op een speen. Dus zij kwam met een theepoetje en we doen dat theepoetje eraan. Dat is ook even wennen, maar daar helpen ze bij. En hij pakte.
Ja.
En jij zat erbij. En ik weet nog dat ik weet,
jij was echt verbaasd.
Ja. En maar ook, ik stroomde vol met geluk van hij pakt weer. Want dat moment van dat je de baby aan je borst is gewoon een heel intiem fijn moment. Dus die theepoetje besteld, daarmee aan de slag gegaan. Ik had helemaal een frisse nieuwe energie. Die spruw was op een gegeven moment was zeg maar behandelbaar. Ja. Ik was er ook bijna vanaf. Dus ik dacht, we gaan er weer voor. En dat was dus bij 6 weken. En Dus 's nachts met dat theepoetje in de weer, overdag ook, ging in principe prima. Maar het feit was dat ik nog steeds te weinig melk had.
Ja.
Dus ik zat nog steeds op die 300-400 milliliter per dag. Wat betekende dat ik nog steeds hem dus aanlegde.
Ja.
Wat dus nu ging, wat heel fijn was. Maar ook nog daarnaast even geit moet maken. En overdag is dat te doen. Maar 's nachts ben je dan dus, hij kwam denk ik 2-3 keer per nacht. Was ik dus ook nog in de weer met een waterkoker en ellende. En was ik dus eigenlijk telkens weer lang bezig met de voeding. En ik weet dat er één moment was, volgens mij later die week, dat ik 2 uur bezig was 's nachts met één voeding. Want ik was begonnen met geit geven. Want ik dacht, ik wil niet dat hij chagrijnig wordt.
Ja.
Want die borst was ik nog steeds wel spanning, zeker 's nachts. Is het allemaal donker? En dacht ik, oké, ik sus hem met een beetje geit. Daarna geef ik borst. Als hij, geloof ik, 3 kwartier of 1 uur aan beide borsten. En dan haalt hij nog niet genoeg en dronk hij nog 100 milliliter geit.
Ja.
En toen dacht ik, toen heb ik die nacht besloten, ik ga stoppen.
Nou, en ja, dat. En ik denk ook wat hielp, is dat er natuurlijk, zeg maar, ook vriendinnen en andere mensen in je omgeving op een gegeven moment gingen vragen van, hey Lou, weet je, ik wil je niet forceren naar een keuze, maar kun je voor jezelf gaan voelen, wanneer komt het moment dat het genoeg is? Ja.
En dat zeiden mensen al na een maand.
Ja.
En toen voelde ik heel erg, no.
En toen na zes weken,
ik denk dat we in week 7 ongeveer waren. En toen die nacht dacht ik ben toch helemaal een mallepietje niet. Ik moet dit
dus toen was jij volgens mij al zelf een beetje, dat je aan het denken was over wanneer is het genoeg?
Ja. Wanneer en dat was klaar? Toen genoeg.
En dat was toen,
En toen ben ik gestopt. Toen wilde ik eigenlijk meteen stoppen met kolven. Want ik kolfde natuurlijk 8 keer per dag. En was ik er helemaal klaar mee. Toen kreeg ik stuwing, lekkende tieten, pijnlijke borsten.
Ja, want als je 5 uur had, was er niks gebeurd. Ja. En dan had je wel melk.
Toen ging mijn borst zeg maar eigenlijk eindelijk hun ding doen. Toen dacht ik
eigenlijk deden ze dat altijd al. Maar alleen, nu zat er zo lang tussen.
Ja.
Waardoor het zeg maar dus wel ging lekker. Ja. Want ik bedoel, als er opeens 6 uur tussen zit in plaats van 3 uur.
Ja, dan, dus ik moest gaan afbouwen.
Ja.
En dat heeft best wel lang geduurd. Ik denk dat ik in totaal 3 maanden bezig. Dus zeg maar, er zat echt nog wel een maand tussen totdat ik heb afgebouwd. Ik denk dat ik op een gegeven moment op 2 keer kolf per dag zat.
Nou, maar ook omdat jij nog niet per se voelde van ik moet nu in 1 keer stoppen.
Nee, dat, inderdaad. Ik wilde wel af.
Ja.
Nee, maar je kan dus ook niet in 1 keer stoppen.
Nee, maar dat je ook in zoiets dacht van dat afbouwen als dat nog een maand duurt ook prima.
Ook prima, zeg maar. Dus ik kolfde 2 keer per dag en dat gaf ik hem dan ook nog gewoon. En Jip maakt zeg maar niet uit wat je geeft. Ik denk als je zelfs water zou geven, wat nog niet mag nu, maar geit, mijn melk, geen verschil, warm, koud, allemaal heel chill. En ik voelde echt van het moment dat ik die beslissing zelfs had gemaakt, dacht ik, dit is goed. Ik voelde heel veel rust.
Ja, dat is ook het belangrijkste.
En nou, toen ik de stuur kreeg, dacht ik toch wel, heb ik nu opeens wel genoeg. Maar nee, het was gewoon klaar. Het gaf me zoveel vrijheid terug dat ik niet meer 8 keer per dag kolfde. En ik moet zeggen, door dit hele avontuur was ik al gewend dat Arnoud ook flesjes gaf.
Ja, en dus de nachten konden.
Ja, dus ik was al gewend aan dat we het verdeelden.
Ja.
En ik denk, als ik vanaf het begin af aan, want jij bent zeg maar vanaf het begin af aan gewend dat jij borstvoeding geeft.
Ja.
Het is niet eens een optie dat Mark een nacht doet.
Nee.
Dus is het gewoon zo.
Ja.
En ik wist dat dat kon. En ik
jij kon nachten gaan doorslapen.
Ja, en ik dacht, die vrijheid, als je daar gewend bent, is het heel moeilijk
teruggaan. Super moeilijk.
En nu doen we nachten om en om, omdat je dan niet mega goed doorslaapt. Om gewoon dat we een hele goede nacht hebben en een nacht waar je wat wakkerder bent. En ik moet zeggen, er komt nog elke dag 10, 20 milliliter uit mijn borst.
Ja.
Want Jip is nu 3,5 maand en ik ben nog steeds, elke dag knijp ik 1 borst leeg met mijn hand en dat vries ik in.
Ja.
Een soort van klein ijsblokje. Om straks als we vaste voeding gaan geven, wat melk er doorheen te doen.
Ja.
En ik doe het zelfs ook nog in zijn neus als hij verkouden is. Want dat zeggen ze, dan komt het er beter uit. Dus ik vind het wel fijn dat er zeg maar bij deze nog wel wat is.
Ja.
Het is nog niet helemaal opgedroogd. Maar het is voor mijn zeg maar, mentale en lichamelijke gesteldheid is het de beste beslissing geweest om na die 2 maanden rollercoaster van spruw, tepelpijn, potentiële tongriem, bijvoeden met geit, kolven, is het goed geweest.
Ja.
Want het feit dat ik fulltime heb gekolfd in auto's en dat hoort er denk ik ook wel een beetje bij. Wel het klassieke.
Ik heb ook inderdaad,
maar huilend, weet je wel. Huilend in de auto van de ellende. Want dat kolven deed door die spruw ook super veel pijn. Dus het was een hell of a ride. En als we even terugpakken naar waar we mee begonnen. Mogelijk heeft het feit dat ik in het begin niet zeg maar rigoureus elke 3 uur heb aangedaan. Heeft mogelijk invloed gehad omdat het nooit genoeg was. Maar Jip pakt nu de fles. Elke fles. We gebruiken glazen flessen trouwens. Jij ook denk ik.
Ja.
Dat vinden we zelf fijn omdat dat zeg maar meest. Dat geeft niet potentieel plastic af.
Ja.
Dat maak je makkelijk goed schoon. Maar ik heb nu een hele tevreden baby op biologische geitenvoeding. Ja. Jij hebt een hele tevreden baby op borstvoeding. Die ook de fles pakt wanneer jij van huis bent.
En dan wel nog met borstvoeding.
Met borstvoeding in de fles.
Ja, precies. Ja. Wij geven geen kunstvoeding.
Dat is ook niet je plan. Want jij wil zeg maar, je gaat langzaam met hapjes nu beginnen.
Ja.
En daarnaast blijft gewoon borst primair. Maar er hoeft geen kunst bij te komen voor jullie, toch?
Nee, zeg maar. Kijk, borstvoeding is gewoon echt een heel avontuur. En voeding geven is überhaupt een heel avontuur. En ik vind het hartstikke fijn.
Precies. Ja, en wat je ook doet, wat je ook besluit, denk ik, is goed.
Wij willen toevallig allebei echt wel borstvoeding geven. Maar ja, als jij dat niet wil...
Maar wees lief voor jezelf, ook als het niet lukt. En blijf doorzetten als je dat nog wel voelt. Voel gewoon echt je eigen gevoel. Ja.
Ben ik een keer uit eten geweest. Toen zat jij nog in je kraamtijd. Ging ik uit eten met twee vriendinnen. Maar toen weigerde Melle dus de fles. En toen kwam Mark met de auto. Is hij naar het restaurant gereden 's avonds. Ben ik in het restaurant uitgelopen in de auto gaan zitten.
Echt zo'n melkdeal. In het donker.
Melle gaan voeden. Heeft Mark hem slapend in de maxicozy gelegd. En thuis slapend weer in bed gelegd.
Echt zo'n drugsdeal, maar dan voor melk.
Ja, nee, dus het is hele ding, ervaringen.
Haal hieruit wat misschien voor jou van toepassing is.
Ja.
Die spruw is ook wel een interessante, denk ik. Zo van als mensen daarmee zitten, wees er niet bang voor. Want het was bij mij natuurlijk allemaal... Het is en slaaptekort en spruw en van alles. En te weinig melk. Maar behandel het wel accuraat, want het is gewoon een heel nare schimmel die gewoon heel lang kan duren. En hopelijk steek je hier wat van op.
Ja,
you do you.
Jij zei net ook, ik kan me nog niet voorstellen dat ik ga stoppen met borstvoeding. Ik kan me ook voorstellen als iemand wel na 5, 4, 3, 2 maanden, weet ik van wanneer, denkt ik wil stoppen. Maar het is ook niet dat ik alleen maar super... Kijk, ik ben over het algemeen... Ik denk 95% of 90% van de tijd super blij met borstvoeding.
Ja, maar het gaat nu ook heel goed namelijk.
Ja, maar ik heb ook de momenten dat ik denk... Godverdomme, moet ik altijd... Ik ben altijd verantwoordelijk voor de voeding. Ik moet altijd die voeding geven. Het is gewoon echt een fulltime baan erbij om gewoon te voeden. Het kost energie. Ik moet letten op dat ik genoeg eet.
Nou, het is volgens mij letterlijk het equivalent van een fulltime baan. Als je dat op een jaar zou uitspreiden.
Ja,
gewoon een extra fulltime baan erbij.
Evenveel uur. Maar ja, het is wel echt een extra ding. En ik vind het fantastisch dat ik het mag doen. En ik wil er niet meer stoppen.
En het is soms
zwaar. Het is soms echt dat ik denk, ja, ik wil ook wel even een nachtje slapen.
Ja.
Of dan is Mark ochtends moe. Dat mag ook. Maar dan denk ik... Je hebt geen idee.
Ik ben een paar keer wakker geweest.
Ja,
you.
Dus ja, nou ja. Heel avontuur.
Ja. Maar wel heel, heel mooi. En je moet doen wat bij je was. En bij je kind.
Ja.
Oké. Tot de volgende.
Doei.
Doei.